de Vader. En dan moet ik even goed kijken. Dan heb ik twee preken en dan moet ik de goede pakken. Anders doe ik die andere, anders doe ik het twee keer. Dan herhaal ik die ene nog even. Oh nee, het zegen- en vloekverbond, dat hebben we al gehad. Dit is het huis van de Vader, deel 2. Nog even voor alle duidelijkheid. Er ontstonden wel wat misverstanden naar aanleiding van het filmpje wat ik heb laten zien van onze vriendin Vicky. Of onze vriendin, onze zuster. Kijk, mijn punt is niet zozeer om te bewijzen dat er een hemel is. Mijn punt was om te laten zien dat wij lichaam zijn, ziel en geest. Lichaam, ziel en geest. En zoals bij Vicky en bij Tante Rietje maakten op een gegeven ogenblik hun ziel, hun geest zich los van het lichaam. En dat is niet de ervaring van deze twee mensen, dat is de ervaring van miljoenen wereldwijd. Er is onderzoek naar gedaan. Dat is mijn punt. Wij zijn geest, ziel en lichaam. De dood is niet het einde. En ik heb ook een artikel geschreven in Kruiswoord, omdat er heel veel valse, misleidende zaken op YouTube staan. Echt heel veel. Meer vals dan correct. Helemaal over dit onderwerp. He, dus toets die dingen. We moeten niet onnozel zijn. Maar wees ervan verzekerd, als de Bijbel zegt dat wij geest, ziel en lichaam zijn en dat de geest terugkeert naar God of naar een plaats gescheiden van God, dan is het zo. En mensen hebben dat ervaren. En Tante Rietje is geen gelovige. Ze is geen gelovige. Waarom zou ze dat dan faken, dat ze zichzelf heeft gezien? Ze gelooft helemaal niks. He? Dus dat moet je pakken. Het is geest, ziel en lichaam. En goed, mensen maken van alles mee. Maar ik ben heel bang, echt heel bang, dat mensen die in die tunnels zijn geweest en die licht hebben gezien, dat ze misleid zijn. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja? Oké. Maar goed, wie ben ik? Maar maak er geen punt van, onthoud, wij zijn geest, ziel en lichaam. En dat de geest kan zich, en die zal zich ook scheiden, want dat zegt de Bijbel ook. We gaan nog één keer lezen, nu zonder leesbril, vorige keer met leesbril. Kijk of u het verschil hoort. Johannes 14, vers 1 tot en met 6. En daar zegt de Heer Jezus, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik opnieuw en ik zal ook u tot mij nemen, opdat ook u mag zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet u de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Thomas zei, Heere, we weten niet waar u naartoe gaat. Hoe weten we dan de weg? Als we niet eens weten waar u naartoe gaat, hoe kunnen we dan de weg weten? Het huis van de Vader hebben we de vorige keer besproken en we weten het al, bevindt zich niet op aarde. Het is in de hemel, een dimensie waar God is. Daar is het huis van de Vader. Maar hoe kom je daar? Veel mensen die denken, je komt daar automatisch als je doodgaat. Ik heb in een verpleeghuis gewerkt. Daar overleden regelmatig mensen en soms had je gesprekken. En in die gesprekken hoorde je dan zeggen, hij of zij heeft het nu beter. En ik onthield me van commentaar. Want de Bijbel leert dat als je doodgaat, ga je niet automatisch naar de hemel. Dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is wat je kunt geloven, maar niet op grond van wat de Bijbel leert. En de Bijbel is ons uitgangspunt. Want de Bijbel is heel duidelijk. Als je het koninkrijk van God binnen wil gaan, zul je opnieuw geboren moeten worden. Anders, zegt Jezus, kun je het koninkrijk niet zien. Anders, zegt Jezus, kun je het koninkrijk niet binnengaan. En dat is heel belangrijk. En toen hebben we ook gezegd, en hoe zit het dan met mensen die nooit het evangelie hebben gehoord? Die worden beoordeeld op hun werk, maar komen niet door hun werk in de hemel, maar komen bij God op grond van wat Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis heeft gedaan. Want Abraham heeft Jezus nooit aangenomen als zijn verlosser en heer. En Daniël heeft het ook niet gedaan. Hij heeft Jezus gezien in een visioen op de wolken, maar hij heeft Jezus nooit aangenomen. En ik verzeker u dat Abraham, Isaac, Jacob, Daniël en al die grote mannen in het koninkrijk van God zijn. Weet ik zeker. En daar kom ik over 14 dagen nog op terug en dat is heel interessant. En meer zeg ik er niet over en dat wilt u niet missen. Kijkers thuis, u wilt het niet missen. Wat ik dan zo wil leven en de Heere wil, ga zeggen en delen met u. Dat is heel interessant. Dat gaat over de doodslaap en dat gaat over zijn we nou bij God in de hemel als we sterven. Goed, dus nogmaals, tussen het hier en nu en de eeuwigheid is het oordeel. Is het oordeel. De Bijbel zegt in Hebreeën 9 vers 27... en zoals het de mens beschikt is eenmaal te sterven, dan zijn we dood, en daarna het oordeel. Dus we gaan een keer dood en er volgt een oordeel. En dat oordeel is niet meteen als je dood bent en dan word je geoordeeld, zeker niet als je een christen bent, maar er vindt een eindoordeel plaats. Elk mens zal verantwoording moeten afleggen. Jezus heeft gezegd, van elk ijdel woord dat de mens spreekt, zal die rekenschap moeten afleggen. Elk woord. Ik neem het letterlijk. En dat is voor mij zo'n troost in deze wereld waar zoveel ongerechtigheid is. Waar zoveel slechte mensen er goed vanaf lijken te komen. En zoveel goede mensen, tussen aanhalingstekens goed, de pineut zijn. Maar er komt een dag, wordt alles gladgetrokken, wordt alles rechtgezet. En dat is wat de Bijbel leert. Het is de mens gegeven eenmaal te sterven en dan is het oordeel. En God zal rechtvaardig oordelen. En dan zal iedereen krijgen wat hij gezaaid heeft in zijn leven. En er zullen mensen zijn die Gods genade hebben geaccepteerd. En die op basis daarvan kwijtschelding hebben ontvangen. Nou, we moeten blij zijn met mensen zoals Thomas. Ik ben blij met mensen zoals Thomas. Thomas zei namelijk en vroeg wat de anderen dachten. De andere discipelen keken heel braaf. Zo van, ja, wij weten de weg. Maar ze wisten de weg niet, ze hadden geen idee. En Thomas dacht, wat is dit nou voor een onzin? We weten niet eens waar hij naartoe gaat. Dus hoe weten we dan de weg? En hij hield van Jezus, hij had respect voor Jezus. Hij wilde sterven voor Jezus, Thomas. Maar hij dorst wel te zeggen. Hij zegt, Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe weten we dan de weg? Kom op. En goed dat hij het vroeg. Goed dat hij het vroeg. Anders hadden we het nog niet geweten misschien. Maar Jezus zei, hey Thomas, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wauw, wat een uitspraak. Moet je eens goed tot je laten doordringen wat Jezus hier zegt. Hij doet drie aanspraken, die zijn zo ongelooflijk groot, dat als ze niet waar zijn, hadden ze meteen naar een inrichting moeten brengen. Of in ieder geval buiten de publieke sfeer moeten plaatsen. Ik ben de weg. Niet een weg, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Niet een waarheid, of ik spreek de waarheid. Nee, ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En niemand komt tot God dan door mij. Niemand. Nou, is dat niet een beetje hoogmoedig? Ik heb sommige mensen horen zeggen, wat hoogmoedig. Hoe kun je dat zeggen? Nou, je kunt dat. Er zijn twee manieren waarop je dat kunt zeggen. Je kunt het zeggen omdat je niet goed bij je hoofd bent, dat je niet goed snik bent. Of dat je een leugenaar bent. Dat is een manier. Maar je kunt het ook zeggen als het waar is. De keuze is aan ons. Ik geloof het laatste. Ik geloof dat het waar is. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, waarom niet? Omdat Jezus de enige is die met de zonde kon afrekenen. Heel veel religies willen zich opwerken op het niveau van God. En denken dan dat God in de balans tussen goede en slechte werken zegt, Oké, dus de goede werken die wegen zwaarder dan de slechte, kom maar. Jacobus zegt, wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig aan alle geboden. Daarom zegt de Bijbel ook, alle mensen hebben gezondigd, geen één uitgezonderd, en missen Gods heerlijkheid, maar worden om niet gerechtvaardigd. Dus die werken brengen ons nooit bij God, nooit. Zijn wel belangrijk, maar brengen ons niet bij God. Nou, wat we goed moeten realiseren is, als Jezus spreekt, zegt, ik ben de weg, dan is dat een geestelijke weg. Het is niet zo'n weg als de Schoolstraat hier, of de Hartveldse weg, of de Gerard Burghoutweg. Het is een geestelijke weg. En als je wil invoegen op de geestelijke weg, moet je op een geestelijke manier invoegen. Bij een gewone weg moet je uit je file parkeerstand de weg opgaan, of op de snelweg moet je via de invoegstrook, kom je op die snelweg. Maar in de geestelijke weg kun je alleen maar invoeren door de wedergeboorte. Ik zei het al. Je moet op een geestelijke manier invoegen. En dat is vrede met God maken op Gods vredesvoorwaarden. En Gods vredesvoorwaarden zijn de wedergeboorte. Accepteer Jezus als redder. Accepteer hem als Heer. Erken dat je geen kans maakt bij mij, zegt God, zonder zijn genade aanbod. That's the deal. En als je het aanneemt, ga je proberen te leven zoals Jezus leefde. In zijn stijl. We hebben ook voor de kijkers thuis en degenen die kijken via de lokale televisie, er is een brochure over wedergeboorte, er is een dvd over wedergeboorte en er is een boek over de wedergeboorte, maar veel uitgebreider. En er is een artikel op de site, Grijp het eeuwig leven. Heel belangrijk. Kijk. Niemand kan tot God komen. Niemand. Niemand. Dan door Jezus. Of in het geval van Abraham, Isaac, Jacob, de kleine pygmee die zijn nek heeft gebroken, ergens in Afrika, die nooit van God heeft gehoord. De Eskimo, die door een ijsbeer is aangevallen, die nooit van God heeft gehoord, die is gesneuveld. Die worden beoordeeld op een eerlijke manier door God. Maar ze zouden nooit zijn binnengegaan in het koninkrijk, nooit, als Jezus had gefaald. Als Jezus had gefaald. En had gefaald, als Jezus, dat kan ik niet zeggen. Als Jezus had gezegd, in Gethsemane, toen hij zo bang werd, zo verschrikkelijk bang dat hij zei, ik zie er toch maar vanaf. Ik doe het niet. Het is mijn probleem niet. Het is hun probleem. Had Abraham nooit bij God gekomen. Had Daniel nooit bij God gekomen. David was nooit bij God gekomen. Want de muur, zonder muur, bleef gesloten. Bleef gesloten. Wij ook niet. Maar in Gethsemane koos hij voor ons. En hij koos voor de wil van God. En daarom staan we hier. En zitten we hier. En met ons nog ontelbare miljoenen. Die dit geloven. In meerdere of mindere mate. Dus we hebben het nodig. En het is niet hoogmoedig om te zeggen dat je de weg en de waarheid en het leven bent. Als niemand weet. Ik zeg maar iets heel geks. Als niemand weet dat ik een vaccin heb tegen corona. Stel, in een visioen, hè? Heeft God het me laten zien. Schrijf die formule op. Dit is de remedie tegen corona. En ik heb het. En ik ben dan de enige waarschijnlijk, want het is nog niet op de markt. Zou het dan hoogmoedig zijn als ik naar Leiden ga, of waar doen ze die onderzoeken, en zeggen, hé, ik denk dat ik de oplossing heb voor het corona-vraagstuk. Natuurlijk zullen ze lachen als ik het zal zeggen. Zelfs al heb ik het. Maar is dat hoogmoedig? Als ik mensenlevens red en claim dat ik de enige ben die dat vaccin heeft, is dat hoogmoedig of is dat realistisch en is dat zinvol? Je mag het zelf bedenken. Het is realistisch en zinvol. Als je echt de weg bent en de waarheid en het leven, dan is het zonde om dat te verzwijgen. Dus hij is niet hoogmoedig. Hij was realistisch. En denk erom, een weg is niet alleen een plek, zeg maar, waar je op moet komen, maar een weg leidt ook ergens naartoe. En wij hebben gezegd, deze weg leidt naar het huis van de Vader. Dus de weg is iets wat je moet volgen om bij je bestemming te komen. En als je naar Zwolle wil, moet je de weg naar Zwolle nemen. Als je in het huis van de Vader wil komen, moet je achter Jezus gaan. Want hij is de weg. Je moet de wil van Jezus doen. Dan ben je op de smalle weg. Nou, nog iets. Hij beweert, en dat vind ik zo fascinerend. Hij beweert, ik ben de waarheid. Ik zei het al. Hij zei niet, ik ben een waarheid. of ik spreek de waarheid. Je kan maar beter naar me luisteren, want volgens mij heb ik de waarheid. Nee, hij zei, ik ben de waarheid. Wauw, wat een uitspraak, ik ben de waarheid. En weet je dat hij zich daarmee heel kwetsbaar heeft opgesteld? Weet je waarom? Spreuken zegt, in de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. Nou, Jezus heeft heel veel gesproken, 3 jaar lang, dagelijks gepredikt, onderwezen, vragen beantwoord, stellingen gedaan, buitengewoon gepredikt. En niemand heeft hem ooit op een fout kunnen betrappen. We hebben 2000 jaar christendom en er is geen één reële, wel een paar flut opmerkingen, maar er is geen één reële wetenschappelijk verantwoorde argument dat Jezus nooit de waarheid heeft gesproken. Petrus die zei, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Wie kan dat zeggen? Die geen zonde gedaan heeft en wie in zijn mond geen bedrog is gevonden. 3 jaar lang sprak hij. En hij sprak niet zo kort als ik deed. Hij sprak soms uren. En ze konden hem niet betrappen. Hij kon naar zijn tegenstanders toe gaan en hij kon zeggen, wie van jullie overtuigt mij van zonde? Kun jij dat zeggen? Kunt u dat zeggen? Kan ik dat zeggen? Niemand van ons kan dat zeggen. Er is altijd wel iets op ons aan te merken. Hij kon het zeggen, wie van jullie overtuigt mij van zonde? Zeg het maar. En ze konden het niet. Weet je waarom hij veroordeeld is? Ook weer zoiets moois. Hij is niet veroordeeld vanwege een zonde of een overtreding. Hij is veroordeeld op grond van zijn aanspraak dat hij de Zoon van God was. Dat was zijn dood. Als Jezus had gezegd tegen die hoge priester, ik ben niet de Zoon van God. Ik ben een profeet. Tuurlijk ben ik niet de Zoon van God. Hadden ze hem niet gedood. Ze wilden hem wel dood, maar ze hadden geen reden om hem te doden. Maar omdat hij zei dat hij de Zoon van God was en de Bijbel zegt en zich daarmee met God gelijk stelde, daarom is hij gekruisigd. Dus laat je nooit van de wijs brengen door te zeggen, Jezus heeft nooit beweerd dat hij de Zoon van God was. Want juist daarom stierf hij aan het kruis, op aanklacht dat hij beweerde de Zoon van God te zijn. Wie van u overtuigt mij van zonde, zegt Jezus, als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? O kijkers thuis, als Jezus de waarheid spreekt, waarom geloven wij hem niet? Goeie vraag, ook hier. Als hij de waarheid spreekt, waarom geloven we hem niet? Is er hier iemand die hier een goede redenatie heeft, een goed argument om te zeggen, ik geloof hem niet? Waarom niet? Zijn zijn uitspraken te mooi om waar te zijn? Is geen goed argument. En er zijn verschillende antwoorden mogelijk op die vragen, maar die ga ik niet beantwoorden, want dan wordt het een te groot gebeuren. Jezus is dus de weg naar de Vader. Hij is ook de waarheid. Wat een aanspraak, ik ben de waarheid. Pilatus zei, wat is waarheid? Lekker bagatelliseren en relativeren. Wat is waarheid? De waarheid stond voor hem. Op nog geen meter, nog geen corona-afstand. De waarheid stond voor hem. Wat een uitspraak. En nogmaals, Jezus maakte zichzelf heel kwetsbaar. Hij had maar 1 fout hoeven te maken, 1 verspreking, 1 leugen, 1 profetie die niet zou zijn uitgekomen. En hij had zijn hele aanspraak in 1 keer ondermijnd. Maar het is niet gebeurd. Hij kon niet falen. Omdat God niet faalt. En dan ook nog, hij is het leven. En dat is weer zo belangrijk over het huis van de Vader. Want hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, zal ik u tot me nemen. En Paulus zegt, van 2 kanten word ik gedrongen. Aan de ene kant, het liefste zou ik eigenlijk dood willen zijn, want dan ben ik bij de Heer. En dat is verreweg het beste. Dat is verreweg het beste. En hij meende dat. Maar om bij u te blijven is beter, want dan kan ik u helpen. Ik kan u verder helpen op aarde. En wees blij dat Paulus niet naar die stenen ging, erin gebleven is, maar dat hij verder kon gaan. Daar hebben we heel veel aan te danken. Maar hij is ook het leven. En in het Grieks staat zoe. Dat betekent levenskracht, het leven. Niet zomaar een beetje leven, het leven. Jezus is het leven. En hij heeft ook gezegd, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook aan de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Leven in jezelf. Wij hebben geen leven in onszelf. Wij hebben leven ontvangen. God heeft leven in zichzelf. Jezus heeft leven in zichzelf, want dat heeft hij van de Vader gehad. En hij heeft het 4 keer bewezen in zijn bediening. Misschien meerdere keren, maar van 4 keer weten we het. Dochtertje van Jairus was overleden. En ze konden, vroeger konden ze de dood vaststellen. Geloof me, in de tijd van Jezus konden ze de dood vaststellen. En ze hadden geconstateerd, het dochtertje van Jairus is gestorven. Ze zeiden, val de meester niet langer lastig. Meisje, je dochter is dood. 13 jaar. Val er niet meer lastig. Ze is overleden. Jezus trok zich er niets van aan. Waarom niet? Hij is niet alleen de waarheid. Hij is het leven. En hij zei, ze slaapt. En ze lachten. Maar voor Jezus sliep het meisje. Want het meisje was fysiek dood. Maar haar geest, haar ziel, waren niet dood. Weet u nog? Geest, ziel en lichaam. Dus hij zei, het meisje slaapt. En ze sliep ook op dat moment. Ze was niet in de hemel. Maar daar kom ik over 14 dagen op terug. Een mooie cliffhanger. Ze was niet in de hemel. Ze sliep. Ze sliep echt. Ze was zich nergens van bewust. En dan komt Jezus. En hij spreekt alleen maar, meisje, sta op. En ze staat op. Want hij heeft het leven in zichzelf. De jongeling van Nain was nog spectaculairder. Dit vond plaats in de huiskamer waar het meisje lag opgewaard. Maar in de confrontatie met de jongeling van Nain, die op een doodsbed lag en die uitgedragen werd uit het plaatsje Nain, nou, Jezus, de begrafenis toe tegen. Nou, dan moet je weten wat je doet. Dat is al erg. Ik moet er niet aan denken dat ik dat ooit zou doen. Dat ik een begrafenis toe tegenhoud. Maar dat deed hij. En daarna spreekt hij tot die jongen die opgebaard ligt, die naar het graf gedragen wordt. En hij zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. En die jongen gaat overeind zitten. Ik ben het leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Daar praten we over. Zijn vriend Lazarus lag 4 dagen in het graf. In het graf. En Jezus kwam. En we kennen allemaal het verhaal. We hebben het misschien wel 100, 200, 300 keer gehoord. Maakt niet uit, het blijft fascinerend. En daar staat Jezus daar. En alle andere dingen zal ik even weglaten. En dan zegt hij, haal de steen maar weg. Dat is hetzelfde als je op een begraafplaats staat. En er is net iemand, er is het zand eroverheen gegooid en het is een beetje verzorgd. En dat iemand zegt van, maak de kist maar open. Wie durft dat te zeggen? Ik heb veel begrafenisdiensten geleid. Maar ik heb die vrijmoedigheid nooit gehad. Dan moet je weten wat je doet. Hij zegt, haal die steen maar weg. En Martha, die het zweet brak eruit. En ze wil de Heer nog helpen. En ze zegt, Heer, er is reeds een lijklucht. Weet u wel wat u doet? Het stinkt. Zo van, misschien dat hij dan erop terugkomt. Dat hij zegt, nou laat die steen maar zitten. Laat die steen maar zitten. Ik hoor net dat er een lijklucht is. En we moeten ook niet hoogmoedig zijn. Nee, haal weg die steen. En hij roept hem naar buiten. Ik heb ooit een evangelist gehoord die zei, weet je waarom hij zei, Lazarus kom eruit. Ik heb het wel eens verteld, een goede grap van die evangelist. Want als hij had gezegd, kom eruit, waren alle doden opgestaan. Dat is een grapje hoor, was niet zo gebeurd. Maar Lazarus komt eruit. Dat is de derde. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook aan de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Hij geeft het aan wie hij wil. En als laatste staat hij zelf op uit de dood. En ik heb nooit begrepen waarom Jezus aan een kruis moest sterven. Kon hij niet door een speer gedood worden of onthoofd worden? En het heeft me altijd bezig gehouden. Maar ik denk dat een van de redenen, en het is een gruwelijke reden, dat Jezus zo publiekelijk aan dat kruis hing, dat duizenden hebben hem zien lijden en duizenden hebben hem zien sterven. Echt duizenden. Want hij was al populair natuurlijk bij zijn leven, maar het is net als in die cowboyfilms. Hè, zodra er iemand opgehangen wordt, dan loopt het hele dorp leeg, alsof er of er iets geweldigs plaatsvindt. Niemand kon zeggen, hij is nooit echt geëxecuteerd, hij is nooit echt gestorven. Ten eerste liet de Romeinen hun gevangenen niet vrij uitgaan, omdat het hun eigen leven kon kosten. Als een Romeinse wacht faalde, dan kon het hun echt letterlijk hun kop kosten. Maar ook al de toeschouwers hebben het gezien, hoe hij daar dood ging aan het kruis. Maar hij stond op, de derde dag. Hij overwon de dood. Hij verscheen aan zijn discipelen. Hij verscheen aan 500 mensen in totaal. En de dode beweging van zijn volgelingen maakte een doorstart en het werd de kerk tot op de dag van vandaag. Niet op grond van Jezus' onderwijs alleen, niet op grond van het Oude Testament, maar vooral op grond van het historische hoogtepunt dat hij opstond, terugkwam uit de dood. En dan heeft hij ook een verheerlijk lichaam. Leven, en we gaan nu afronden, leven komt alleen voort uit leven. Het tegendeel is nog niet bewezen. Leven komt alleen voort uit leven. Ik kom voort uit het leven van mijn vader en mijn moeder. Hun leven kwam voort uit het leven van hun vader en moeder. En zo kunnen we doorgaan, en zo kunnen we doorgaan, en zo kunnen we doorgaan, en zo komen we bij de eerste mens. En uiteindelijk komen we bij God, die leven heeft in zichzelf. En degene die ervoor gezorgd heeft dat er leven op deze planeet is, zal ook voor het nieuwe leven zorg dragen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zoals hier leven is, en hoe het leven eigenlijk verminkt is en gebroken door de zonde en door het menselijk gedrag en door heel veel nare dingen, zo komt er ook weer nieuw leven. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Nou, het woord dat alles gemaakt heeft, inclusief die mooie herfstbomen die we nu zien, althans de prototype. Alles wat dat woord gemaakt heeft, inclusief u en ik en de mensen die nog geboren gaan worden, daar is hij verantwoordelijk voor. Dat woord is mens geworden en dat woord heeft nog steeds leven in zichzelf. En dat heeft niet alleen het leven in principe geschonken, maar heeft ook het nieuwe leven geschonken. Door Golgotha. Er is nieuw leven beschikbaar voor iedereen die dat wil. Daarom moet je opnieuw geboren worden, omdat we geestelijk dood zijn. Maar er is een nieuwe geboorte beschikbaar, geen reïncarnatie, één geboorte. Want het is de mens gegeven eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Maar in de openbaringen lees ik, maar er was nog een boek, en dat ging niet over wat mensen hadden gedaan en waarop ze geoordeeld werden. Er was nog een boek, het boek des levens, daar kom je in. Doordat je vrede maakt met God op grond van zijn genade aanbod. Ik zou toch wel gek zijn als ik een bedrag probeer te verdienen op aarde, wat ik nooit kan verdienen, zelfs niet als ik crimineel ben, en iemand biedt mij gratie aan, dan weet ik wel wat ik kies. Ik ga voor gratie. En dat is precies wat God doet. Hij biedt u gratie aan omdat hij niet wil dat u verloren gaat. We hebben niet te maken met een gefrustreerde God die mensen boos naar de hel stuurt. We hebben te maken met een God die zo liefdevol is, dat hij zei, oké, als je dan toch gescheiden van mij in de eeuwigheid wil doorbrengen, dan moet dat over het lijk van mijn zoon. Dus dan stap je er figuurlijk over zijn lijk naar je eeuwige bestemming zonder mij. Maar over zijn lijk, dat is wat op Goede Vrijdag gebeurt. Dat God zegt, ik wil niet dat jullie verloren gaan, over het lijk van mijn zoon. En er zijn een hele hoop mensen die zeggen, nou, Jezus, ik geloof het niet. En ze stappen figuurlijk over zijn lijk. Meer kan God niet doen, mensen. Meer kan God niet doen. En als je er dan toch overheen stapt, ga dan niet zeuren. Waarom deed God niks? Zeg dat nooit meer. Waarom doet God niks? Sinds Goede Vrijdag, hoe kun je het zeggen? Waarom doet God niks? Waar haal je de moed vandaan? Waarom doet God niks als je naar zijn prachtige schepping kijkt die wij naar de galamiezen helpen? Oké. En het leven was het licht der mensen, dat betekent openbaring. We hebben nu zicht, we weten waarom er mensen zijn, we weten waarom er een wereld is. We weten waarom er het zo slecht gaat op aarde, vanwege de zonde, we weten zo'n hoop. Voor de kijkers thuis, dit zijn niet twee teleurgestelde mensen die nu weglopen. Ja. Mensen, wij zijn rijk. Wij zijn echt rijk. We hebben een leven en dat is geweldig. Ga maar eens kijken wat er voor komt kijken om te kunnen leven. En we hebben een nieuw leven. We hebben toekomst. We hebben hoop. We hebben hoop. Altijd. Zelfs als we 102 zijn. Ja, zoals de oma van Marion. We hebben hoop. Want het is niet afgelopen. Het gaat door. Bij God in de hemel. Want in het huis van de Vader zijn veel woningen. En als het niet zo was, zei Jezus, had ik het niet gezegd. Het is zo. En u bent op weg naar het huis als u een kind van God bent. Ik ook. Daarom ben ik altijd vol goede moed. Ook al zit het wel eens tegen. Ook al gaan we door stormen. Ook al is het soms heel moeilijk. Ik houd moed. Want ik weet, aan het einde wacht het huis van de Vader. En wat is er zo mooi aan het huis van de Vader? Nou, in het huis van de Vader, daar is de Vader. En in het huis van de Vader, daar is Jezus. Daar is Hij. En dat maakt de hemel voor mij hemel. En er zijn een hele hoop mensen. Niet te tellen scharen zullen er zijn. En dan gaan we iets beleven wat we nog nooit hebben beleefd. En wat ook niet zal stoppen. Vader, dank u wel. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar het is waar, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij werd de weg, Heere, door Golgotha. Hij sprak de waarheid en niemand kon hem op een leugen betrappen. En hij is het leven, want hij bewees het keer op keer, zelfs na zijn eigen dood. Toen hij de dood versloeg, want u bent sterker dan de dood. Vader, ik bid voor alle die hier zijn. Ik bid voor de kinderwerkers die het straks misschien terug mogen horen. Ik bid voor mijn broers en zusters thuis. En voor alle die dit woord zullen horen, ook via de lokale tv straks. Heren, raak onze harten aan en overtuig ons van de waarheid. Heren, die ook voor ons is. Een toekomst met u, op uw vredesvoorwaarden. Amen.